kunt u bij het lezen in een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimnis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen en mensen, zoals het nu door de geest God geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dat de heidenen, ik sla dat geheimenis maar over, want dat staat er niet, dat staat tussen haakjes en dat hoort er ook niet. Dat de heidenen mede-erfgenaam zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave God, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uwentwil, want die zijn een eer voor u. In dit gedeelte dat we gelezen hebben, daar staan drie woorden in, driemaal hetzelfde woord, waar ik vanmorgen over spreken wil. En dat vindt u in vers 3, dat heb ik onderstreept. Deze Bijbel althans, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. En dan in vers 4 het slot, spreekt hij over het geheimenis van Christus. En in vers 9 over de bediening van het geheimenis. Dus ik wil vanmorgen spreken over een woord geheimenis. Dat komt 27 maal voor. Tenminste in het oorspronkelijke. Het Griekse woord mysterium. Mysterie. Verborgenheid, geheimenis. En dan kan ik dus nu natuurlijk met u spreken over wat dat woord geheimenis eigenlijk inhoudt. Wat bedoelt daar de Bijbel mee? Een geheimenis, een verborgenheid. En dan kunnen we dat zo definiëren dat dat is alles wat met de geestelijke wereld te maken heeft. Met wat je niet ziet. Wat daar gebeurt. En wat er geweest is. En wat er nog gaat gebeuren. De toekomende dingen. Dat is verborgen. Ook de toekomende dingen van die verborgenheden. Zoals Johannes die op Patmos zag. Waarvan de Heer zegt, hij zal u de toekomende dingen meedelen. In Matthäus 13, vers 35 wordt door de Heer gezegd dat hij de verborgenheden heeft geopenbaard die van de grondlegging der wereld verborgen zijn geweest. Hoe dat functioneert in de onzienlijke wereld. En Jezus Christus was de eerste mens die ons dat koninkrijk der hemelen heeft geopenbaard. Hij kende het. Voor hem was het geen mysterie, voor hem was het geen geheim. Want als een geheim geopenbaard wordt, dan is het geen geheim meer. Dat is logisch. Dan wordt het zichtbaar. Dan wordt het tastbaar. De Bijbel eindigt er ook mee dat dat geheim, dat dat voleindigd wordt. Want Jezus Christus had de Heilige Geest. En hij kende de schriften. Hij snapte de bedoeling. Van wat de profeten neergeschreven hadden. Want die hadden gezocht, zegt Petrus, en die hebben gevorst naar die zaligheid die aan ons is geschied. En de Heilige Geest heeft ook aan Jezus de gedachte geopenbaard van de Vader. En wij moeten als zonen Gods, moeten wij ook daarin bekwaam zijn. Wij moeten zijn gedachte ook over kunnen nemen. Wij moeten ook, zoals er vanmorgen al gebeden is, vernieuwd worden in ons denken. Jezus zegt tegen zijn apostelen, u is het gegeven te weten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En hij zegt ook, en ik geef je de sleutels daarvan. Ik geef je de inzichten daarvoor. Ik maak het mogelijk dat je daarin kunt komen. Dus je kunt je er niet achter verbergen dat je zegt, nou ja, laat dat mij maar passeren. Ja, ik heb dat vroeger nooit zo gehoord. Meneer die zegt, kom hoger op. Het kan zo zijn dat je in een zaal zegt, tot de achterste mensen, kom eens naar voren. Dat is dan, dan krijg je een betere plek. Ja, maar dan denk ik wel eens, als het dan gevraagd wordt, er zijn mensen die kennen een prachtig modern lied. En dat spreekt van heiligen die vastgeworteld zijn. Ja, die laten zich niet van hun plaats gaan. Dat geeft ook niet. En zo zijn er ook mensen in het christelijke leven die zitten vastgeworteld in hun oude denken. Ja, hoe moet je die mensen eruit trekken? Uit dat vastgeworteld zijn. Ja, dat klinkt wel erg mooi. De heiligen die vastgeworteld zijn, dat is, hoe heet dat lied ook weer? De heiligen des Heren, ja. Goed. Maar wij moeten, in dat opzicht moeten wij niet vastgeworteld zijn, want wij moeten overgeplaatst worden. Overgezet. En dat kost veel mensen kracht. En hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om dan van je plaats te gaan. En dan overgezet te worden naar een betere plek. En dat wil niet de Heer. Je altijd maar weer in die beweging blijven. Dat overzetten en dan doorgaan. Niet vastgeworteld zijn. Dat is het ellendigste wat je kan overkomen. Ja, dan zeg je, ik zit hier en ik blijf hier zitten. En waarom? Omdat ik hier blijf zitten. Punt uit. En dan krijg je niemand van mijn plek. En dan voel je wel, daar zit iets traditioneels in. Daar zit iets conservatiefs in. Dat kent de Hollander wel. Ja. Daar zijn hele dorpen, hele omgevingen door besmet. Want dat heeft mijn vader ook zo gedaan. Dat als die dichter ergens zegt, toen wilden ze een brug maken over een riviertje. Maar de vaderen waren er altijd doorheen gelopen door de bedding. Door de voort. Nou, en dan was die voort dan meer, dan minder diep. Naar sloot of scheigracht stond of liep. Dat kwam er meer of minder water in. Hij zegt, maar mijn vader heeft dat altijd zo gedaan. En ik doe dat ook. Ik ga er ook doorlopen. En laat die brug nou maar de brug. Maar ik ga er door, want mijn vader liep er ook door. De mensen van het oude verbond, die hebben deze onzienlijke wereld niet gekend. Die hebben alleen een getuigenis gekregen. Mozes wist er wel wat van. Want hij zegt dat eerst God de geestelijke wereld, de hemel, geschapen heeft en toen de aarde. En de Hebreeën schrijver merkt dan op dat wij hieruit weten dat de zichtbare dingen nooit ontstaan zijn, dat die ontstaan zijn uit de onzichtbare. Dat het waarneembare niet geworden is uit het zichtbare. Dat is altijd zo, dat is een geweldige regel in je leven. Alles wat je meemaakt, elke situatie waar je in komt, in moeite, ziekte, in voorspoed, hoe dan ook, alles heeft zijn achtergrond in de onzichtbare wereld. De dingen die je ziet, zijn niet geworden, zijn geworden uit de dingen die niet gezien worden. Nou, dat is nu de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. Wat je meemaakt, er zit altijd een achtergrond in van de onzienlijke wereld. En de meeste die bepalen zich niet bij de oorzaak, maar bij de gevolgen. Maar de Hebreeën schrijver zegt, het zichtbare is niet geworden uit het zichtbare, maar uit wat je niet ziet. En dat wist Mozes ook wel. En dan zegt hij, door het geloof versta je dat. Ja, natuurlijk. Want juist die onzienlijke wereld, die kun je niet grijpen. Met je handen. Die kun je niet zien. En daarom staat er, door het geloof verstaan wij dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare, dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare, maar uit het onzienlijke. God heeft zich in het oude verbond niet kunnen tonen zoals hij was. Vandaar dat Mozes zag alleen maar, staat er letterlijk, de achterste delen van God. Een stukje, zouden we zeggen. En zo zien vele mensen ook maar een stukje van het gebeuren. En waarom? Omdat die onzienlijke wereld afgesloten is, dat mysterium. Mozes kon vertellen van een slang. En hoe Adam en Eva daar gevallen zijn. Ja? En van een tuin. Van de boom van kennis van goed en van kwaad. Maar de achtergronden werden niet meegedeeld aan het volk.
wie die slang was. En hoe dat zat met die boom van kennis van goed en van kwaad. Het was maar domweg, die slang heeft het gedaan. En die boom, daar moet je niet van eten. Maar de geweldige betekenis daarvan in de onzienlijke wereld is die mensen volkomen ontgaan. Zoals het zoveel nog ontgaat. Als de heer tot Kain zegt, je belager staat aan de deur. Dan, ja, wat is dat? Huh? Dan merk je, dan sta je al ergens in dat mysterium, in dat geheimenis. En zo hebben de profeten hun eigen profetieën vaak niet begrepen. Ze hebben ernaar gezocht en naar geforst. En dat doen zoveel christenen. Alleen ze forsten er niet meer naar en ze zoeken er niet meer naar. Jezus bracht een leer van het koninkrijk der hemelen. En hij toonde ons wel wat daar was en welke verhoudingen daar zijn. In het Oude Testament woonde God in het verborgene. Dat zongen we in met de psalmen. God woont in het verborgene. En dat bleef verborgen. Maar Jezus heeft dat verborgene geopenbaard. Hij heeft de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen geopenbaard. In het Oude Testament lag dat door elkander. Men kende de juiste verhoudingen niet tussen de duivel en tussen God. En tussen de engelen onderling, de goede en de kwade. Maar de Heer die opende hun ogen dat ze de schriften gingen verstaan. En de Heer die zegt, er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden. En er is niets verborgen of het zal bekend worden. Lucas 12, vers 2. Jezus sprak over de hemel, over zijn vader die in de hemel was, over de engelen, over de duivel, over zijn koninkrijk. En hij zegt, het goede zaad, dat zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. En hij zegt tot het volk Israël, en gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Dat was een moordenaar van de beginnen. De mens leeft in de geestelijke wereld, alleen hij moet weten dat hij erin leeft. Hij moet weten dat hij leeft. Ik denk aan dat verhaaltje van die schildpad, daar hadden ze zijn kop afgeslagen, dat de dier liep door. En de ene groep die zei hij leeft. En de ander zei nee, hij is dood, want hij is zijn kop kwijt. En toen kwam dat voor de rechter, die zegt ja, je hebt allebei gelijk, hij leeft, maar hij weet niet dat hij leeft. Want hij is zijn kop kwijt, dus hij weet niet meer dat hij leeft. Dat is mijn hoop christen ook. Ze weten niet waar ze in zijn. Ze zijn wel in die geestelijke wereld, maar ze weten helemaal niet. Ze hebben er nooit over gedacht. We moeten ons bewust zijn waar wij geplaatst zijn. De fariseeërs waren ook ergens geplaatst. Je zegt adderen, slangen. Ja, dat was een aanduiding van de geestelijke wereld. En de Heer zegt tot ons, ik heb je een plaats aangewezen, niet achteraan, maar vooraan, heel hoog, kom hoger op, bij de troon van God, overgeplaatst in Christus, zodat wij op de troon Gods mogen zitten als geestelijke mensen. Hij heeft ons dat duidelijk gemaakt, die toekomende dingen. En wij moeten ons leren, wij moeten nu gewoonweg overleren schakelen, vanuit dat begint zijn leven elke dag opnieuw. En Paulus zegt, mensen, daar weet ik zoveel van. Daarnaar hebben we gelezen in vers 4, kunt ge bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dan kun je eens weten, mensen, als je nou die eerste bladzijde van de Efezebrief leest, hoofdstuk 1 en 2, over dat erfgenaam zijn van de hemelse gewesten, nou dan kun je eens weten wat er allemaal aan de hand is. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En Christus, dat is Jezus met zijn gemeente, de gezalfde. En dan heb je verlichte ogen nodig, uw harten van de innerlijke mens, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis in de heilige. Hoofdstuk 1 vers 19, het staat bij de heilige, maar ik lees maar zoals de Engelse Bijbel leest, in zijn heilige. De rijke heerlijkheid zijner erfenis is in zijn heilige. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, maar ook in de toekomende die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft hem alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd bovenal wat is gegeven aan de gemeente, dat is zijn lichaam. Gevuld met hem die alles in alle volmaakt. Dat zijn woorden, dat zijn gedachten die zo geweldig hoog reiken, dat de mensen zeggen, nou laat mij maar vastgeworteld zijn aan het oude, want dat heeft mijn vader nooit geleerd. Zo was het bij ons niet. Zoals een van onze familieleden zei tot mijn vrouw, nou, dat heeft mijn moeder mij nooit zo geleerd, dat vreemde geloof van jullie, dat begrijp ik niet. Paulus kende natuurlijk de schriften. En hij had gesprekken gehad in Jeruzalem met de apostelen. En hij had zelf openbaringen gehad van de Heer. Zoals hij dan zegt, wat ik van de Heer ontvangen heb, dat heb ik u doorgegeven. En hij zegt dan ook hem, die bij machte is u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Hè, dat staat bij hem op hetzelfde niveau. Dat is het slot van de Romeinenbrief. En hij zegt hem die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring van het geheimenis. Eeuwenlang verzwegen. Daar eindigt die Romeinenbrief mee. Het geheimenis eeuwenlang verzwegen. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs in deze dingen. Want daar heb je geloof voor nodig. Omdat je het niet ziet. Omdat je alleen met je verstand en met je geloof moet werken. Paulus noemt zich in vers 7 dat we gelezen hebben een dienaar van dat geheimenis. Ik ben een dienaar geworden. Letterlijk een diaken ben ik ervan geworden. Een beheerder noemt hij zich van het geheimenis. Bediening, dat woord is beheren. In de Colossenzen 1 vers 26 schrijft hij, haar dienaar, dus van de gemeente, ik ben een dienaar geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar thans is geopenbaard als een heilige. Dan zou je toch wel zeggen, het wordt toch eens tijd dat wij er ook eens over gaan denken. Als Paulus dat nou met zulke krachtige woorden omschrijft. En zegt, mensen, het is van belang, want Jezus heeft het gebracht. Ik breng het je ook op bevel van de eeuwige God. Nou, dan wordt het tijd dat wij er ook eens over gaan denken. Dan kunnen we wel zeggen, och. Altijd dat koninkrijk der hemelen. We willen ook wel eens wat anders. We willen ook wel eens wat van de aarde. Nou, en dat is, zegt de Heer, nou, dan kom je bedrogen uit. Nu, dat is dat geheimenis van het koninkrijk der hemelen. En dan noemt hij in vers 4 zegt hij het geheimenis van Christus. Dat is een facet. In dat geheimenis, in die verborgenheid, in dat mysterie van die onzienlijke wereld, daar springt naar voren voor de Christen dat geheimenis van Christus. Er zijn veel geheimenissen, veel verborgenheden. Je hebt de verborgenheden van het geheimenis van de wetteloosheid bijvoorbeeld. Nou, maar Paulus noemt hier het geheimenis van Christus. Mijn inzicht in dat facet van het koninkrijk der hemelen. De verborgen wijsheid van God. Hoe God zich de volmaakte geestelijke mens heeft gedacht. Dat is het geheimenis van Christus. Als hij hier dus spreekt, op verschillende plaatsen trouwens in de Bijbel. In vers 4 aan het einde over het geheimenis van Christus. Dan zeg ik, wat is dat? Christus was een mens. Was een geestelijk mens. En daarin heeft God zijn hele plan, heel zijn wijsheid in uitgedrukt. Vandaar dat Christus is de wijsheid Gods, hebben we gehad met de Korinthebrief. Hij is de wijsheid Gods. Dat wil zeggen, wie Christus zag, die zag de openbaring van Gods denken. Van zijn positieve gedachten. Christus was de eerste van vele broeders. Hij was werkelijk geschikt om te voldoen aan de eisen van God. Hij zegt, geef mij de heerlijkheid die ik had bij u, voordat de wereld was. Die heerlijkheid, die mens, God, die u in uw gedachten had, dat ben ik. Nou, dus ik heb ook recht op die troon. want ik ken uw plan. Van voor de grondlegging der wereld. En het grootste geheimenis is dan nog wel, de voortzetting van het geheimenis van Christus is, dat hij gekomen is om vele zonen tot diezelfde heerlijkheid te leiden. Dat is ook een geheimenis. Want dat tikken de mensen ook tegen op die zee. Zonen God. Ja. Zonder is dat je dood. Dat is wat anders. Zonen Gods geopenbaard. Nou, dat is een geheimenis. Dat is een mysterie. En hoe krijg je dat te pakken? Nou, daar heb je geloof voor nodig. En niet zo'n beetje. Daar heb je nou een geloof voor nodig dat bergen verzet. Machten der duisternis uitwerpt. Paulus die zegt, ik vraag voorbeden. Dat mij een deur voor het woord geopend wordt. Om te spreken over het geheimenis van Christus. En dat aan het licht te stellen. Hier gebruikt hij dat woord ook in vers 8. Hij zegt, er moet licht opvallen op die verborgenheid. Nee? Om de rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Hebben we gelezen. Dat, in het licht te brengen. Wij trachten dat ook in het licht te brengen. Waarom? Omdat er eeuwenlang het bedekt is geweest. Begraven is geweest in de aarde. Zoals Jezus dat zei. Wij hebben met de Korinthe-studie hebben gehad dat Paulus zegt, wat wij spreken als een geheimenis, de verborgen wijsheid God. Dat is dat mysterie. De verborgen wijsheid God, die God reeds van eeuwigheid voor beschikt heeft tot onze heerlijkheid. Geen der beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. En dan zegt hij erachter, en als het van het geweten aanhoudt, is de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. Niemand van de mensen, maar ook niet van de machten, hebben geweten dat die gedachte God, die verborgen is geweest van de schepping der wereld. Dat heeft de duivel niet geweten en dat hebben de fariseeërs niet geweten. Jezus zegt, vergeef ze het maar, want ze weten helemaal niet wat ze doen. Ze wisten niet wat ze deden. En dacht u dat die duivel die transactie aangegaan had, dat hij dat offer had aangenomen als hij geweten had dat hij aan vast zat de openbaring van de Zonen Gods en de troon van God? Had hij het niet gedaan. Maar ze wisten ook niet wat ze deden. Niemand. De engelen zijn begeerig om er een blik in te slaan, ja. Er is maar één geest die het weet. En dat zegt Paulus ook in die Korinthebrief. Hij zegt, wij hebben de geest Gods. En de geest onderzoekt alle dingen. En die weet ook alle dingen. Omdat wij zouden weten wat door God ons in genade geschonken is. Want de geest Gods weet alle dingen. Die weet ook, die kent ook de diepste dingen en de verborgenste gedachten van God. En als wij die geest Gods hebben, dan spreekt die geest tot ons. En die openbaart ons die verborgen gedachten. En hoe doet hij dat? Ja, dat komt in je op. Daar ben je mee bezig en dat ga je zien. Dus je niet dat die geest even aan de bel trekt en zegt, nou gaat de geest spreken. Als mensen onreine gedachten krijgen, nou, dan spreekt er een onreine geest. Maar die trekt ook niet aan de bel en zegt, ja, ik heb onreine gedachten. Ja, waar komen die vandaan, broeder? Ja, die komen van de duivel, van een onreine geest. Nou, waar komen nou deze gedachten vandaan? Ja, die komen uit de Heilige Geest. Begrijp je, dat gaat vanzelf. Daar ben je, als je die geest hebt, daar ben je mee verweven. Dat is niet zo dat je zegt, nu spreekt de Heilige Geest. Nee, dat doet hij toch wel. Want wij krijgen gedachten in ons die een ander niet heeft. Hoe komt dat? Door die geest. Zoals er mensen zijn, die krijgen slechte gedachten die een ander ook niet heeft. Dan zeg je, waar haal je het vandaan? Hoe komt dat in je hersens? Tja, door een inspiratie. En er zijn mensen die zeggen, ik wil verlost worden van mijn boze inspiraties. Ja. En zo willen wij geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Dat in als wij over de woorden Gods denken, dat vanzelf bovenborrelt. Dat het opkomt en dat die geest het uit de verborgen gedachten van God neemt. Dat is het heerlijkste waarmee je bezig kunt zijn. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, het evangelie van het Koninkrijk. Dat is de opening van de geestelijke wereld. Daar vergeet het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat opent ons, dat geeft ons toegang tot de geestelijke wereld. Dat zegt ons wat daar gebeurt en wat er gebeurd is en wat er wezen zal. De engelen die kunnen daar niet ver in kijken, maar wij wel. Omdat wij de geest Gods hebben. Paulus had dus een speciale bediening, hebben wij ook. Wie wij? Ja, als je in die lijn van Paulus wilt gaan. Wees mijn navolgers, zegt Paulus. Gelijkerwijs ik Christus navolg, ook in mijn denken. En hij had nog die speciale bediening om dat geheimenis mee te delen aan de heidenen. Hij moest hen alles vertellen over die onzienlijke wereld. Die je grijpen kunt door je geloof. Dat is een eigenschap van je geest. U grijpt uw schuldvergeving, die ligt daar in die onzienlijke wereld. Dat je zegt, mijn zonden zijn me vergeven. Nou, dat ligt niet op aarde te grijpen, maar dat doe je door het geloof. Je zegt, ik geloof dat de Heer voor mijn zonde gestorven is. Zijn bloed heeft mij gereinigd. Nou, dat is toch iets van de onzienlijke wereld. Dat je dat zeker weet. Dat je een rechtvaardige bent. Dat is iets uit die wereld, die Paulus predikte. Dat je de doop des geestes hebt ontvangen, door het geloof. Ook iets. Dat je erfgenaam bent. Een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Dat je op zijn troon mag zitten. Dat is iets door het geloof te verwerven. En Paulus kende dat plan van God met de gemeente, met Christus en zijn gemeente. Daarom spreekt hij over het geheimenis van Christus, Jezus en zijn gemeente. Dat is Christus. Jezus nam zijn plaats in de hemel, op de troon. En de Heer die zegt, en daar hoor jij ook. Als je in mij bent, in mijn gedachten bent, dan zit je er ook. Als je voor 100% denkt wat ik denk, zit je er ook. In de vernieuwing van je denken. Dat is je wedergeboorte. Dat is je verandering. Dan kun je zeggen, dan ben ik ook een geestelijk mens. Maar dat is het niet juist. Wij moeten in dat denkpatroon volkomen zijn. Dat al die volheid God in ons woont. En dan zijn we zijn lichaam. En dan zijn we deelgenoten, zegt de Hebreeën schrijver, van een hemelse roepen. De Hebreeën die zegt, hij is doorgegaan door alle hemelen. Nou, en dan zeg je, ik wil hem volgen waar hij ook heen gaat. Ja, waar moet je hem volgen? Ik wil hem volgen, heer. Ja, maar hij is niet op aarde. Dan zou je hem ergens anders moeten volgen. Hij is als hoge priester in het heiligdom gegaan. En dan zegt de Hebreeën schrijver, en wij gaan ook in het hemelse heiligdom. Langs een nieuwe en verse en levendige weg. Zonder besef van schuld. We hebben ook toegang. Hij en wij ook. Hoe? Door deze gedachtenwereld over te nemen. Dat is je wedergeboorte. Dat is je vernieuwing van denken. Hoe dacht hij het anders? En dan moet je nog geloven ook. Rotsvast. Een andere weg is er niet hoor. Je krijgt niet een por, want dat is lichamelijk. Maar je zult je volkomen moeten verlaten op het woord van God. En dat nu wat wij verkondigen, zegt Paulus, dat is het geheimnis van eeuwigheid verborgen. Hoe komt de gemeente tot haar doel? Tot de openbaring als zonen Gods. Hoe weet ze haar schuldvergeving? Hoe weet ze van een wandel, van een strijd en van een overwinning in de hemelse gewesten? En van die hemelse erfenis, waarvan ook de Efezebrief schrijft. En hij zegt, dan kan je dan zien hoeveel inzicht ik erin heb. Hij zegt, op dat thans, nu. 1977 ook, dat is ook thans hoor. Het is eeuwenlang verborgen, maar thans. In vers 10. Op dat thans, en dat is vanmorgen al door iemand gebeden, door middel van de gemeente, aan de overheden en machten, in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods, bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Nou, die veelkleurige wijsheid Gods. Die moet aan de machten en krachten moet die verteld worden. Aan de overheden. Wat is die veelkleurige wijsheid Gods? Wat is nou de wijsheid Gods? Nou, het zou al heel mooi zijn geweest als Adam voor zijn val een geestelijk mens was geworden. Dat was de bedoeling van God. Dat hij zou ontwikkelen tot een geestelijk mens. Maar Adam is gevallen. Maar weet u wat nou de wijsheid Gods is? Dat hij van verbrande stenen een steen kan maken die in de tempel God zit. Daar heeft nog meer wijsheid voor nodig. Of van een goede steen. om een goede steen zo te vormen dat hij in de tempel kan komen. In de tempel daar zitten niet alle mogelijke soorten stenen in. Maar dan moet je een goede steen zijn. Zuivere steen. Nou, Adam had een zuivere steen kunnen worden in de tempel Gods. Hij is het af laten weten. Maar nu zegt de Heer, dan neem ik die verbrande stenen waar de duivel mee in aanraking geweest is. En dan ga ik van die verbrande stenen, ga ik zo veranderen dat ze ook in die tempel Gods komen. Nou, is dat duidelijk. Dan moet je dan toch wel ergens een plannetje achter je hoofd hebben. Hij zegt, jongen, hoe kan hij het voor elkaar brengen? Hoe kan God dat nou fixen? Wij, niet Adam, maar wij. En de een zus en de ander zo. En dan de veelkleurige wijsheid Gods. Niet allemaal volgens een vast patroon. Niet waar, we hebben niet allemaal dezelfde zonde, we hebben niet allemaal dezelfde weg en niet allemaal dezelfde ervaringen. Maar God weet van iedere verbrande steen, weet hij er toch nog een goede te maken. En dat is een veelkleurige wijsheid, dat hij het bij u ook nog kan. Zo ook bij mij. En dan zeg ik, jongen, hoe bestaat het? Maar dat is nu je geloof, dat je zegt, maar hij kan het. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet, zongen we vroeger, ja. Verlost en bevrijd. En dan zegt Paulus, Jood en Heiden. Niet alleen voor de Joden, u komt de belofte toe, maar alle diverse. En ook in 1977, bij al heel eind weg. Jood en Heiden, dat was de opdracht van Paulus, om het aan de heidenen te verkondigen. En hij zegt, broeders, tot de heidenen, tot de Romeinen. Hij zegt, broeders, omdat je niet eigenwijs zoudt zijn, want je zegt, die Joden die tellen niet meer mee, God heeft ze afgeschreven, ik kan het me voorstellen. Maar hij zegt, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar ze deden het ook maar in onnozelheid. Net zo goed als Adam en Eva. Eva is ook maar verleid. Ja, is er ook ingetuind. Daarvoor is ze ook nooit afgeschreven. En Adam is tenslotte door de knieën gegaan voor zijn vrouw. Hij zegt, als jij zo geworden bent, dan wil ik niet van je gescheiden worden. Ja, die heeft er ook maar zijn verkeerde keus gedaan te willen van zijn vrouw. Dat doen er wel meer, nietwaar? Ja. Die zegt, laat me nog maar niet dood, want mijn vrouw wil het niet, of zoiets. Ja. Adam die deed ook de verkeerde toen die vrouw met die vrucht kwam. Die zegt, joh, jongen, wat is dat? Dat is verschrikkelijk. Ja, nou ben je ze kwijt. Hij zegt, ik wil ze niet kwijt. Ik spreek altijd met haar, ze kent mijn intiemste gedachten, ik heb haar lief. Hij zegt, die vrouw, die heb jij mezelf gegeven hoor, zo mooi, zo knap. Nou, die vrouw die jij me gegeven hebt, ik blijf bij haar. Nou, toen zonder hij ook. Dat is toch een heel gewone zaak, bij veel mensen. Ja. Te willen van een vrouw, van zijn eigen vrouw, die God moet leven. Nou, ik kan me dat volkomen voorstellen, misschien niemand niet, maar je moet maar een goede vrouw hebben. Ja. Ik wil u niet onkundig laten. Je moet nog dom blijven. Ook een gebondenheid. Van dit geheimenis. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheimenis. Romeinen 11, vers 25. Dit mysterie. Dat een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal Israël behouden worden. Hij zegt, want ik wil je niet onkundig laten. Hij had eerst verteld van die olijfboom. Waar takken afgegaan waren. Afgekapt. En God had wilde takken van de heidenen had hij in die oude olijfboom gezet. In die goede olijfboom. En hij zegt, en God die kan takken uit Israël nemen en kan takken uit de heidenen nemen. En dan wordt die boom weer groot. En dan moet je niet eigenwijs zeggen, Israël valt er buiten. Israël is verstoten, zo is het niet. Nou ja, hoe doet God dat nou? Dat is een gedeeltelijke verharding. Verharding, dat wil zeggen, dan ben je in contact met de boze. Je bent verhard, net als Farao, als je geleid wordt en geïnspireerd door de duivel. Hij zegt, en nou door die verharding van Israël is het heil gekomen van onze verzoening. Nou, dat is nou het geheimenis van die olijfboom. Dat is nou het geheimenis van dat God zegt, die ene gemeente, die ene boom, natuurlijke takken en wilde takken, die worden ze goed, gaan allemaal vruchten dragen. Ja, Israël, ja, dat was het volk Gods, maar daar waren de verhard. Maar zo is het in het geestelijke Israël ook zo. Er zijn duizenden en honderdduizenden mensen die noemen zich christenen, maar die moeten van deze boodschap ook niks weten. Nou, die worden ook verhard. Dat blijft ook weer restant over. Paulus die zegt, denk er aan, nou is God takken uit Israël weggekapt. Hij zegt, maar als jullie niet bij deze waarheid blijven, dan kapt God jullie er ook uit. Dat wordt er uitdrukkelijk bijgezegd. Dan kan wel zeggen, er is geen afval van de heiligen. Maar Paulus zegt, ja maar pas maar op. Maar over uw goede tierenheid, God, indien gij bij die goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Net zo goed als Israël. Romeinen 11 vers 22. Maar als zij niet bij hun ongeloof blijven, worden ze er ook weer ingeënt. Zij en wij ook. En met dat geestelijke Israël. Nou, daar wordt onder Israël, onder dat geestelijke Israël worden velen behouden. En velen worden ook verhard. Net als bij het natuurlijke Israël. En wij zijn de eerste onder vele schepselen, om in zekere zin eerst geborenen te zijn. Hè? Onder zijn schepselen. Want wij leven op aarde, onder mensen, en er komen nog vele eenmaal op die nieuwe aarde. Ik heb er wel eens over gesproken, en de boek dat verschijnt ook wel over het paradijs. Hoe die nieuwe aarde bevolkt wordt voor mensen die het goede gezocht hebben, maar de Heer nooit gekend hebben. Nou, wij zijn de eerste die dit kennen. Net als die groep Israël lieten die in die opperzaal waren, nou die hadden dat heil ook te pakken. En zo hebben wij dat heil ook te pakken. En wij mogen het doorgeven in onze tijd. En we mogen het doorgeven in 1000 jaar rijk en we mogen het ook nog doorgeven op de nieuwe aarde. Wij leven, Israël leefde te midden van de volkeren, nou wij leven ook te midden van de volkeren. En als we op een nieuwe aarde zijn, dan zijn we weer te midden van de volkeren, die ook nog binnengebracht moeten worden. Dus daar is geen verschil in. Het geheimenis van Christus. En dan zegt Paulus in Efeze 5, vers 28. Die twee zullen één vlees zijn bij het huwelijk. Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Want wie de Heer aanhangt is één geest met hem. En dat is de gemeente. De gemeente is de samenbundeling van geestelijke mensen. De gemeente, hier de gemeente, moet een samenbundeling zijn van geestelijke mensen, want wie de Heer aanhangt is één geest met hem. Daar heet het lichaam van Christus. Dat is organisch verbonden met Jezus Christus. Nou, dat is nou het geheimnis. Dan ben je bezig met de geestelijke wereld. Met facetten te laten zien. En daar was nou Paulus... Zijn bediening in. Hij zegt, dat mensen, dat heb ik nu als opdracht om dat aan de heiden te verkondigen. Dit geheimenis. Geheimenis van Christus. Hij schrijft aan Timotheus, in Timotheus 3 vers 16. Hij zegt, dat geheimenis Gods is zo groot. Zo geweldig heerlijk. Dat verbaast je. 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten twijfel, groot is het geheimenis de Godsvrucht. En waar heeft hij het over gehad? Nou, het vers daarvoor staat het. Dan weet je hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de gemeente van de levende God. Een pijler en fundament van de waarheid. En als hij het dan over de gemeente heeft gehad, dan zegt hij. En het geheimenis. Groot is het geheimenis de Godsvrucht. Wat is nou de Godsvrucht? Want daar zitten de meesten tegenaan te dubbelen. Wat is dat nou? Het geheimenis de Godsvrucht. Nou, God heeft ook een vrucht. God geeft ergens een vrucht. Dat is waar hij naar uit zit te kijken. Naar die vrucht. Dat is de vrucht van God. Dat is de vrucht van Gods geest in je. Dat kan ik niet bewerken, maar dat bewerkt Gods geest in mij. Nou, dat is de Godsvrucht, de vrucht van God. Weet je wat dat is? Dat wij de beelden des zoons gelijkvormig worden. Dat is de Godsvrucht. Dat is de vrucht van Gods geest die in ons werkt, beiden het willen en het werken. Door zijn geest natuurlijk. Dat is de Godsvrucht. En die Godsvrucht, die vrucht van God, die is het eerst gezien in Jezus Christus. En daarom zegt hij erachter, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Als mens. Is gerechtvaardigd door de geest. We zouden kunnen zeggen, in de geestelijke wereld. Tegen alle mensen die het ontkennen, in de geestelijke wereld, tegen alle machten en krachten, wordt er gezegd, kijk eens naar hem, die op de troon zit. Dat is nou de vrucht van de geest God. Is geopenbaard in het vlees, in de zichtbare wereld. maar is gerechtvaardigd door de geest. En de geest niet met hoofdletter, maar gewoon in de geestelijke wereld. Is verschenen aan de engelen. Dus hij heeft het door gerechtigheid verkregen, daar in de geestelijke wereld, gerechtvaardigd. Hij is geopenbaard aan de engelen en gelooft in de wereld. Vrij zeer. Door ons gelooft in de wereld en opgenomen in heerlijkheid, in zijn glorie. Ja, dat is precies de gang die wij ook gaan. Het geheimenis van de godsvrucht. De gang die Jezus gegaan heeft, die moeten wij ook gaan. Dat is de godsvrucht. Dat is het geheimenis van de godsvrucht. Ja. En u kan lezen elk commentaar en ze zitten allemaal met die godsvrucht. En het is zo duidelijk. Dat is de gemeente van Jezus Christus in haar heerlijkheid. In haar glorie. Dat is in de geestelijke wereld ligt onze heerlijkheid. Later schrijft Johannes in Openbaring 1 vers 20. Het geheimenis der zeven sterren. Die gij gezien hebt in zijn rechterhand. En van de zeven gouden kandelaren waar die tussen die wandelt. En dan zegt hij, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Dat is de engel van de gemeente. Zoals een gemeente een voorganger heeft, zo heeft hij ook een voorgaande engel. Dat is de engel der gemeente. Wij hebben allemaal engelen. De engel der gemeente. En de kandelaren zijn de zeven gemeenten. En daar wandelt Jezus tussen. En waar wandelt Jezus? Waar is hij? In de hemelse gewesten. Nou, daar zijn ook die kandelaren, maar anders kan hij niet tussen wandelen. En ze zijn in zijn hand. Dat is helemaal in de geestelijke wereld, want hij is in de hemel. Hij is niet op aarde. Hij is in de onzienlijke wereld. Nou, dus dan moet de gemeente er ook zijn, want hij wandelt ertussen. Dat is het geheimenis. Ik kan best begrijpen dat vele mensen zeggen, nou, dat geheim is mij te groot. Want dan moet je dat toch werkelijk even overschakelen in je denken. Om dat te volgen. Dan moet je anders gaan denken, dan moet je geestelijk gaan denken. Dan zeg ik in de hemel. Ja, die dominee zei, wat doe je dan al, gebaarde man? Dat is een geheimnis. Het is ook een geheimnis van Babylon. Babylon de Grote. Op haar voorhoofd, zegt Openbaring 17, op haar voorhoofd was een naam geschreven. Een geheimnis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Dat is ook een geheim, een zuiver geestelijk geheim, dat zich in de geestelijke wereld afspeelt. Dan zeg je, wat is er allemaal gebeurd in die kerken, in die afvallige kerken? Verschrikkelijk, meer zonde dan de heidenen ooit geproduceerd hebben. Welk een vervolging, die inquisitie, wat een martelingen, welk een onrecht. Maar hoe komt dat nu? Waarom kan nou een man uit de natuur, in de natuurlijke wereld gewoon rechtschapen leven? En waarom zulke duistere praktijken in de kerken onder die priesters en monniken en ga maar door? Nou, dan zou je moeten bezig zijn in de hemelse gewesten om daar een oorzaak te vinden. Dat ligt niet op aarde, dat ligt achter de dingen in de geestelijke wereld. Wat zich in de natuurlijke wereld afspeelt is een weerkaatsing van wat in de geestelijke wereld zich bevindt. Dat is net als die verharding van Israël. Israël is verhard. Wat wil dat zeggen? Dat is een prooi geworden van zondemachten en leugenmachten. Nou, dat geestelijke Israël is ook zo verhard, dat het tenslotte geworden is het grote Babylon, het geheimenis van Babylon, wat daarachter staat, die geestelijke wereld, waarmee ze verbonden zijn. Die occulte wereld. En wat was er met Israël gebeurd? Afgehouden en prijsgegeven. Die takken. En wat gebeurt er bij Babylon? Prijsgegeven. Babylon wordt prijsgegeven. Maar wat is er met Israël gebeurd? Er zijn takken in Israël die zijn in die boom geënt. Er is een overblijfsel van Israël behouden. Wat is er met het grote Babylon? Ze zullen er altijd nog uittrekken. Trekt uit mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen deel heeft en niet deelt in haar plagen. Nou, dat is parallel met Israël. Dat is zo duidelijk aanwijsbaar. Wat er met Israël gebeurd is, gebeurt er ook met de kerk. Met het geestelijk Israël. Er is ook een geheimenis van de verharding. Een geheimenis van de goddeloosheid. Maar er is ook een trek uit mijn volk. Nou, en dat kun je niet, waarom de mensen uittrekken, dat kun je niet zien. Je kunt niet zien de kracht van het geestelijk Israël. Je kunt niet zien dat er in de valse kerk op het ogenblik zoveel machten bezig zijn om de mensen los te weken van het geloof in de Bijbel. Dan zeg je, ja, hoe komt dat nou zo vandaag aan de dag? Die geweldige teruggang die je in de kerken ziet, die achteruitgang. Maar waar is dat geheim van de ware kerk nu? Dat die mensen zo blij zijn, dat ze gelukkig zijn, dat ze zich rechtvaardig weten, dat ze staande blijven in de verdrukkingen die ze meemaken. Ja, nou, daar zit ook een achtergrond. Daar zit een geestelijke achtergrond. Dat ze zeggen, wij rollen niet om, wij vallen niet om, wij blijven staan. En dan is er nog een geheim, en daar eindigt dat mee natuurlijk, het geheim van de wetteloosheid. Want het geheim der wetteloosheid, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2, is reeds in werking. En wacht nog totdat degene die het weerhoudt weggenomen is. En dan wordt geopenbaard de zoon des verderfs. De mens der goddeloosheid, de mens der wetteloosheid. En wat zit erachter? De draak gaf hem alle macht en alle kracht. Nou, daar zie je het mysterie. Daarvoor heb ik gezegd, het geheimnis dat heeft te maken met de onzienlijke wereld. De draak gaf hem al zijn macht en zijn kracht. En zo ontstaat de antichristelijke kerk. Zo komt de antichrist tevoorschijn. Die heeft alle macht en kracht van de draak die uit de afgrond en van het beest dat uit de afgrond opkomt. Uit het dodenrijk. En die verenigt hij. Dat is zijn geestelijke achtergrond. En dan zegt Jesaja, dan zegt de Heer tot Jesaja, ik heb alles vooruit gezegd. Opdat je weten zou dat ik God ben. Dat je niet verrast zult zijn. Daarom heb ik die geheimenissen zo ver vooruit geopenbaard. Ik doe u nieuwe dingen horen. Verborgenheden. Die gij niet wist. Jesaja 48 vers 6. Verborgenheden die gij niet wist. Die heb ik geopenbaard. De mens die zoekt de oorzaak op aarde. En die geeft de mens de schuld. En zegt die regering is fout. En die werkgever is fout. En die buren zijn fout. En hier in de gemeente, die oudsten zijn fout, of de voorganger, of weet ik wat. Want je hebt toch altijd wat aan te merken, nietwaar? Op een zichtbaar mens. En dan zegt de Bijbel, de oorzaken zitten in de geestelijke wereld. Ga daar nou eens wat op aanmerken en ga daar eens tegen vechten. En de geestelijke mens die onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, die ziet de dingen. En die begrijpt alle dingen. En hoe ze zich ontwikkelen. Die is daar niet van, die raakt niet van slag af. Maar die gaat door. Die zegt, want de Heer die heeft gezegd. En de Heer heeft ook gezegd dat hij niet omkomt. De Heer heeft ook gezegd dat je geopenbaard wordt als zoon van God. Nou, we houden het allebei vast. En dan kan Openbaring 10 vers 7 zeggen. En er komt een tijd, broeders en zusters. En dan staat er, het geheimenis van God is beëindigd. Is voltooid. Maar dat wordt mooi. De gemeente volmaakt. Ten dagen van de zevende bezuin, als de zevende bezuin geslagen zal zijn, nietwaar, dan zal het geheimenis van God voltooid zijn. Een geestelijke, 100% geestelijke gemeente. De Zonen Gods geopenbaard. Het geheimenis van Christus geopenbaard. Want hij is het hoofd van zijn gemeente. Daarom is dat een geheimenis. Dan is het nog niet afgelopen. Want daar is Openbaring 10 vers 7 leest. En daar staat het geheimnis is openbaar. Dan zegt de Heer tot Johannes. Maar je moet wederom profiteren tot volkeren en tot naties. En tot koningen. Oh, er is nog zoveel dat geopenbaard moet worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Moet ook nog geopenbaard worden. Ja, hoe die volkeren zullen toegebracht worden. Maar er komt een tijd. En dat ligt zover niet meer. Dat het geheimnis God van Christus geopenbaard is, het geheimnis van Christus, zijn gemeente. Dat wij tot die volheid komen. Dat wij er de hand op kunnen leggen. En dan zegt Paulus, zal ik eens een geheimnis meedelen? Wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ondeelbaar ogenblik. En dan heb je je lichaam, en dat lichaam, och, wat gebeurt er meestal mee? Dat wordt gesloopt. En ontbonden en verzwolgen in de wetteloosheid. Het wordt begraven en het wordt tot stof. Dus dan wordt het verzwolgen in de wetteloosheid. Het wordt helemaal stuk geslagen. En het is al verschrikkelijk als een mens dat al bij zijn leven gaat meemaken. Maar wij zeggen, nou dat is het graf. Dat is de dood. Maar als die gemeente voltooid is naar de innerlijke mens, dan staat er, wij zullen niet meer sterven. Maar dat lichaam zal in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en dan wordt het verzworen, niet door de wetteloosheid in het graf, maar dan wordt het verzworen in de overwinning. Dood, waar is die overwinning? Hel, waar is die zeker trouw? Dat is een geheimnis. En dan zei je, ja, je hebt mooie verhaaltjes. Nou, ja, maar waar staan die verhaaltjes? Ja, waar haal ik ze uit? Ja, dat is nou het woord van God, hè? Daar staat het. Ja, en dan heb je wel heel mooie verhaaltjes, ja. Maar ze staan in het woord van God, maar ze worden toegeëigend door het geloof. En dan hier, dank u voor zo'n evangelie. Ik dank u dat u mij de geheimenissen wil openbaren, want ik leef er naartoe. Zoals iemand naar zijn vakantie toeleeft, of iemand naar zijn diploma toeleeft, zo leven wij toe naar de openbaring van de Zoon van God. Prijs de Heer. Amen. Heer, wij danken u dat gij nu ook elke keer weer een woord hebt, Heer, om over na te denken. Heer, wat is het heerlijk. Heer, dat woord dat bemoedigt, dat verkwikt, dat bouwt ons op, dat maakt ons sterk. Heer, als we dadelijk naar huis gaan, Heer, en we worden weer aangevallen. Heer, het zij in ons lichaam, Heer, het zij in onze geest, het zij in onze kinderen, het zij, Heer, door onze buren of hoe dan ook, wij weten het niet. Heer, dan willen wij ons volkomen verlaten op uw belofte. Heer, waarvan de apostel sprak, deze belofte van het geheimenis van Jezus Christus. Heer, wij zullen overwinnen. Heer, wij zijn niet vastgeworteld, maar wij wandelen op een hoge weg. Heer, en wij willen het doel bereiken. Wij loven daarvoor uw grote en heerlijke naam. Geprezen zij die tot in alle eeuwigheid. Heer, sterk ons deze week. Heer, bewaar ons, ook als we nog uitgaan. Waar we ook zijn, Heer. Heer, dat we bovenal onze harten bewaren. Heer, dat we ons afsluiten voor de verleidingen, Heer, van de boze. En voor de wereldse gedachten. En voor het wereldse leven, Heer. Dat geen beslag op ons legt. Heer, maar dat gij met uw denkwereld ons zo bezighoudt, dat we zeggen, wij willen daar niet voor ruilen. Wij hebben meer. Heer, dan zijn we ook in staat om een ander iets van onze volheid mee te delen. Amen. We willen nog een lied zingen. En dan, indien er nog mensen zijn met wie gebeden moet worden, die kunnen dan naar voren komen. Ja, dan moet je het lied weten ook. 45. We hebben een groot almachtige God. Zullen we het staande zingen?
Die meeluisteren op de cassettes en op de banden aan u op. Heer, wij weten hoeveel er door de toespraken die hier in Gorinchem gehouden worden van onze broeders, Heer, gezegend worden. Hoe hun denken veranderd wordt. Heer, wees gij met hen. Met deze andere gemeente, Heer, die hier niet aanwezig is. Maar die in de geest met ons één is. Heer, wij bidden voor hen dat zij ook gebruikt worden om dit evangelie door te geven. Heer, wij weten hoe het doorwerkt. Heer, we zijn blij dat er ook in Engeland zo ontzettend veel banden hun doel bereiken. Heer, dat men gaat veranderen van denken. Heer, wij loven daarvoor uw naam. En wij bidden u, Heer, dat dit evangelie op snelle wijze over deze wereld mag gaan. Opdat het einde gezien mogen worden. De heerlijkheid ervan, de kracht en de glorie, Heer, die erin verborgen is. Dat mysterie dan geopenbaard wordt. Heer, wij willen elkander zegenen, ook voor deze week, tot behoud en tot bewaring van uw heilige engelen. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. En nou,